Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik verzoek u of u vanaf nu af aan een paar ogenblikken heel stil wilt blijven zitten, zo weinig mogelijk wilt bewegen en ook helemaal geen geluid wilt maken. Dat doen we met het oog op het feit dat het medium in trance gaat en op het moment dat hij in trance gaat, is hij heel erg gevoelig voor allerlei bewegingen en geluiden. En als zoiets plaatsvindt, dat is wel eens een keer gebeurd, dan kan het zijn dat hij daar dagenlang nog last van heeft. Dat geldt alleen maar voor deze ogenblik. Dat geldt ook voor het moment dat hij terugkomt. Dus als straks de bijeenkomst voor de pauze is afgelopen, dan moet u ook nog even rustig blijven zitten totdat ik zeg dat er een pauze is. Dan zal ik ook even vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Dat hangt van de spreker af. En na de pauze kunt u vragen indienen. Die kunt u hier tijdens de pauze indienen. Die worden dan voorgelezen. Er is één restrictie. De vragen mogen niet persoonlijk zijn. En dan worden ze voor zover mogelijk beantwoord. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Want het is een klein zaaltje en het wordt hier heel gauw benauwd. En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Goedenavond, vrienden. De stem is niet ideaal, dat hoort u wel. Maar ik kan u verzekeren, ik ben geen Armstrong of een dergelijke zanger die doorkomt. We zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk er alsjeblieft zelf na. En dan moet ik eraan toevoegen, ik ben dan een van de sprekers waar men het over heeft, die de keuze aan u overlaten. U kunt zelf een onderwerp kiezen, u kunt aan mij overlaten, precies zoals
u
wilt.
Zegt u weer, doet u die leuk in de oude raad?
Huh?
Zegt u, doet u het nou, zelf?
Zelf doen?
Ja, nou. Eigen onderwerp.
Iedereen?
Eigen onderwerp, ja.
Nou, dan gaan we vandaag een beetje in de esoterie duiken. Lijkt me ook wel eens gunstig. Kijk, esoterie, dat is, zeggen de mensen, naar binnen kijken. Er zijn een hele hoop vergelijkingen gemaakt, waarbij ze geprobeerd hebben om het innerlijk van de mens en de mens zelf te vergelijken met de kosmos. Zoals in de kosmos allerhand onderdelen als een klokwerk eigenlijk samenwerken, dingen verdwijnen en verschijnen, zo zegt men, zo geschiet dat in de mens. Alleen, hoe wordt de klok opgewonden? Waar komt die beweging in de kosmos vandaan? Van de Big Bang? Ja, dan vraag ik me af, wie heeft hem gelaten? Want er moet een oorzaak zijn. Als we reëel proberen te zijn, bestaat er niets zonder oorzaak. En dan komen we als vanzelf tot de conclusie, ja, er is iets, oh God, geef het maar een naam. Maar als er een God is in die kosmos, en de vergelijking is enigszins juist, dan leeft er ook in ons iets wat de God is van onze microcosmos. En dan zit je natuurlijk weer met de vraag, ja, waar komt die dan vandaan? Hè? De gehele theorie kent u waarschijnlijk, maar ik zal ze kort samenvatten. Er is één God, één totaal bewustzijn. Dit totaal bewustzijn bestaat in een groot aantal afzonderlijke delen, die men als persona, als krachten kan omschrijven. Wanneer die krachten zich verder delen, dan ontstaat er een verminderd bewustzijn, maar elk deel heeft weer een bewustzijn. En dat gaat zo verder tot de kleinste levende wezens toe. Er zit heel weinig in, bewustzijn is er praktisch niet meer bij, maar er is iets van diezelfde kracht in, die ook in de mens leeft, en die uiteindelijk ook het geheel van de kosmos draaiende houdt. Dan kun je dus zeggen, God is in mij. Maar je kunt niet zeggen, ik ben God. Want God is meer dan jij. Nu kun je natuurlijk je blind staren op alles wat in jezelf ligt. Dan ga je mediteren in de eenzaamheid. Of je bent voortdurend bezig met het hiernamaals. Maar als dat het doel is van het bestaan, waarom zijn we dan op aarde, waarom leven we dan in een bepaalde sfeer? En weliswaar dan een wereld die misschien niet helemaal juist begrepen wordt. Want we hebben allemaal illusies erover, is duidelijk. Maar dan toch een wereld die voor ons reëel is. Waar een voortdurende wisselwerking mee bestaat die eenvoudig niet te vermijden is. Zelfs als je in de bergen mediteert, word je nog door het weer, door de omgeving beïnvloed. Er moet dus een samenhang zijn tussen ons ik en de wereld. U heeft misschien wel eens gehoord van de alchemisten. De naam is afgeleid van een groot aantal boekdelen over in feite de primitieve chemie, dat door een Arabier is geschreven. Hij noemde dat alchimia. En omdat in de oude tijd eigenlijk magie en chemie met elkaar verwant waren, om niet te zeggen deels hetzelfde, heeft men dat dus overgedragen niet alleen maar op bepaalde stoffelijke werkingen en experimenten, maar men heeft ook geprobeerd het innerlijk contrapart ervan te vinden. Bij de alchemist bestaat dan ook, zeg maar, de studeerkamer en het werkvertrek als een twee-eenheid. Wanneer je mediteert, denkt, zoekt, studeert, zeggen ze daar, dan komt er een ogenblik dat je wat je meent te weten op de proef moet stellen. Ik meen, en dat is een mening, u kunt bestrijden als u wilt hoor, maar dat is iets wat volgens mij ook geldt voor de mens op aarde. Je kunt natuurlijk daarbij veiligheid zoeken. Want daar komt het eigenlijk op neer. We hebben een God. En die God die heeft een hemel. Die heeft een wet. Die God die maakt alles in orde. Als het hier verkeerd gaat, dan zorgt hij dat het later in orde komt. En als je het hier te bont maakt, dan zorgt hij ook dat het in orde komt. Alleen is dat voor jou pijnlijk. En voor de patiënten waar je nog niet zeker van is, heeft hij een wachtkamer ook nog in sommige geloven. Een vagevuur. En bovendien stikt het in hemel, hel en vage vuur van zijn bediende. De duivels, de engelen, de heiligen. En in het vage vuur waarschijnlijk de schijnheiligen. Je kunt het allemaal niet precies zeggen. Maar dat zijn die voorstellingen. Weer een ander zegt, nee, zo is dat niet. Maar kijk, als je nou een slecht leven hebt, en je kunt dat moedig dragen, word je herboren als iemand die een goed leven heeft. Ook erg mooi. Maar het is ook weer de vlucht voor de feiten, voor de werkelijkheid. Het is als het ware het wegschuiven van ons innerlijk zelf zijn. Zelf moeten doen. Zelf moeten bestaan. Roep je dat tegen een of andere verkondiger van welke leer dan ook, dan zal u ongetwijfeld uitroepen, ja, maar daar hebben we niet mee te maken. Het gaat niet om de één ding, het gaat om het geheel. Er is weer iemand die zegt, ja, stenen tellen niet mee, alleen het gebouw. Maar als je één bepaalde steen eruit haalt, dondert de hele rest in elkaar. excuseert u mij, ik heb mijn taalgebruik aangepast bij de stem. Die is ook om stenen mee te kloppen. Maar denk nu eens even na. Indien het waar is dat er in ons iets van de totale kracht woont, noem het voor mijn part Gods adem als je wilt. En deze kracht verbindt ons dus met de totaliteit. Dan hebben we enerzijds van binnen de noodzaak die totaliteit te aanvaarden. Beseffen kan misschien niet geheel, maar moeten ze aanvaarden. Hoe dan ook. We moeten daar harmonie, moeten daar vrede in zoeken. Een mate van rust. Vrijdom misschien van innerlijke angsten, innerlijke begeerte, patronen en wat is meer zijn. Maar gelijktijdig hebben we te maken met de wereld. De wereld dwingt ons in ons denken, maar ook in ons gevoelsleven, om voortdurend wijzigingen te ondergaan. Je kunt nooit twee keer precies op dezelfde manier met hetzelfde resultaat mediteren. Ook al zijn er groepen die zeggen dat het waar is, maar dan is de meditatie meestal een soort slaaptoestand. En de dromen zijn dan nog verschillend. Excuseert u mij, ik zit nog versnotneus op. Nu denk ik dat je vanuit jezelf moet leven in de wereld. Dus ook esoterie. Maar het is niet zo dat je denken, je gevoelswereld, door alles buiten je moet worden bepaald. Integendeel. Je moet jezelf zijn. Je moet proberen innerlijk te weten wat voor jou goed en juist is. Je moet innerlijk dat beleven wat voor jou de waarheid is. Maar de consequenties daarvan trekkende, moet je in de wereld proberen wat in je leeft vorm, gestalte, waarheid te geven. Alleen op die manier kun je als mens en ook als geest in bepaalde sferen eigenlijk bijdragen zowel aan je eigen ontwikkeling als aan die van anderen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, ik geloof niet in een God. Makkelijk, hè? Ja, God die concentratiekampen toelaat, zeg, nou, kom nou. Een soort supervrije Hitler. Ik ben benieuwd of die een snor heeft. Ja, zo redeneren ze dan. En ergens hebben ze gelijk als ze denken aan hun eigen godsvoorstelling. Want zij zien God als de, hoe moet ik zeggen, de bemoederende figuur die ongeacht zijn attributen dus eigenlijk voor ons zorgt, ons beschermt, ons bestraft en al wat iets meer zijn. Maar als je dan met die mensen praat, zeggen ze, ja, maar God heeft ons een vrije wil gegeven. Ja, het is of het een of het ander. Als ik een vrije wil heb, ben ik zelf aansprakelijk. Dan moet ik mijn eigen keuze maken, mijn eigen daden verantwoorden. Kan niet anders. En dan kan ik me niet beroepen op God, op de gemeenschap, op het systeem, op de goeroe die ik heb of wat anders. Ik moet het zelf doen. Ik geloof dat je een vrije wil hebt. Kosmisch gezien zal die vrije wil inderdaad wel het geheel kunnen omvatten. Denk ik. Ik ben nog niet zo ver, dus ik denk het alleen maar. Maar ik weet wel degelijk, als ik in een sfeer ben, dan word ik beperkt door de mogelijkheden van die sfeer. Als u op aarde leeft, hebt u heel veel keuzemogelijkheden. Maar u zit toch gelijktijdig ook vast aan bepaalde beperkingen. Neem nou maar een doodeenvoudig iets. Ja. U kunt zeggen, ik heb een vrije wil. Maar ik heb er maar heel weinig meegemaakt die bewust en jubelend naar onze kant overkwamen. En toch is dat onvermijdelijk. Deel van het stoffelijk leven. Ik heb er veel meegemaakt die zeiden, ja, wat is dat nou? Een hele hoop die zeggen, ja, ik ben niet dood. Ik leef dus, ja, ik heb misschien ongeluk gehad, er is wat gebeurd. Ik ga maar zoeken, want ik wil weer naar huis of zoiets. Zielig, kost tijd om ze te benaderen, maar je probeert ze te helpen. U hebt geen vrije wil. Uw vrijheid is de reeks van keuzemogelijkheden die binnen de structuur, de wetmatigheid van uw wereld bestaat. Bent u daarmee eens, ja? Ja, nou. Dan is het al heel eenvoudig. Dan kan de vrije wil nooit bestaan op grond van de procedures die behoren tot mijn eigen wereld. En toch zijn er dingen die in die wereld dan niet algemeen zijn, die wel bestaan. Waar komen die vandaan? Binnenuit. Dat wil zeggen dat mijn innerlijke kracht zich naar buiten toe kan manifesteren. Dat wil zeggen dat ik in mijzelf een weten heb dat ik misschien niet kan uitdrukken, ik heb er geen woorden voor, maar dat me wel dingen doet herkennen, dingen doet afwijzen. Dat ben ik. En die extra, die innerlijke kracht, is dan van het hoogste belang wanneer we proberen om de mens zoals wij die zien waar te maken. Het moeilijke is natuurlijk altijd dat een mens niet alleen leeft. Ja, ik heb het nu niet over de huwelijkse staat of zo, hè? Dat is weer wat anders. Maar een mens is deel van een gemeenschap, of hij wil of niet. Hij is, zelfs als hij zich afzondert, door zijn achtergrond, zijn opvoeding, deel van een kudde, zeg maar. En dat wil dus zeggen dat de mens eigenlijk geconditioneerd is, onvrij is, en in zichzelf wel een vrijheid heeft. In zoverre die conditionering niet in overeenstemming is met de werkelijkheid van uw wereld, maar een illusie is. Kunt u innerlijk de kracht vinden om die illusie te verstoren of het gebeuren dat daarop berust een andere richting te geven? Ja, dat, laat ik eerst eens vragen of dit aanvaardbaar is, vragen opwerpt of wat dan ook.
Nee, kunt u dat laatste partje nog even overdoen?
Ja, dat laatste partje. Laten we het eens heel simpel nemen. Er is een man op zijn hoofd gevallen. Hij is helderziende. Als hij vertelt wat hij ziet, denken de meesten, die vent is op zijn hoofd gevallen en ze hebben gelijk. Maar wanneer nu blijkt dat die helderziende iets heeft geconstateerd wat hij zintuigelijk en redelijk niet zou kunnen weten, dan zegt hij, ja, waar komt dat vandaan? Huh? Dan hebben we mensen die, de een die bidt en de ander die doet het weer op een andere manier, die kans zien om mensen van kwalen te genezen. Oh, niet van allemaal misschien, maar toch heel vaak. Hoe doen ze dat? Ja, geen antwoord. Behalve, er is een soort innerlijke zekerheid en die zekerheid zet zich om in een werking. Dat betekent dus dat je de normale gang van zaken kunt beïnvloeden. Kunt u dat volgen? Dan is mijn conclusie dus dat je door je innerlijk de wereld buiten je kunt veranderen, tenzij de waarden waar je op richt behoren tot een regel, een wet, tot de werkelijkheid die onaantastbaar is. Is het nu duidelijk? Nou, gaan we weer door. Nu, ik denk u waarschijnlijk dat ik u allemaal de raad ga geven om regelmatig te mediteren. Ik ben niet geneigd om dat te doen, omdat ik meerdere meditaties snurkende zie beginnen en eindigen. Ontspan u dan maar gewoon, dat is net zo goed. Maar ik zeg wel, het doel van de meditatie is rust, vrede te krijgen. Probeer in jezelf, hoe dan ook, die rust te vinden. Niet als een tijdelijk verschijnsel, maar als iets waar je altijd op terug kunt vallen. Dan heb je daarmee gelijktijdig een krachtbron, onomschrijfbaar. Ja, je kunt er technisch over aan praten, maar het heeft weinig zin. En dan kun je met die krachtbron buiten je in de wereld zekere dingen doen. Is dat aanvaardbaar allemaal, ja? Nou, ja, goed. Als je denkt, dan straal je iets uit. Normaal is die uitstraling betrekkelijk gering. Maar het is toch wel mogelijk om via zondes die in feite smalle, hele kleine elektrische stroompjes noteren, een encefalogram te maken. Huh? En er zijn er wel meer van die dingen. Laten we nou eens zeggen, wanneer ik normaal denk, straal ik dat alleen in mijn eigen omgeving uit. Op het ogenblik dat ik vanuit mijn innerlijke wereld denk, straal ik in veel grotere mate uit. Dan zeg ik niet zonder meer, gedachten zijn krachten. Want dat is een magisch denken. Je kunt het wel hanteren, het beeld, maar dan denken de mensen, ik ga hard zitten denken. 100.000, 100.000. Ja, zo gaat dat. Geloof je misschien? Maar er zitten mensen te mediteren in de hoop dat ze 6 goede voor de lotto hebben. Dus laten we alsjeblieft niet zo doelbewust komedie met onszelf spelen. Fantasiewereldje opbouwen. Ook al werkt het een enkele keer. Laten we gewoon proberen te beseffen wat ik denk, zolang het niet alleen nuchter denken is, maar gelijktijdig betrekking heeft op mijn gevoelswereld, straal ik uit. Hoe sterker mijn gevoelens, hoe nauwkeuriger mijn gedachten, hoe groter de uitwerking. Dan zeg ik niet, het is een kracht die de wereld verandert, maar ik zeg, het is een invloed waarop de wereld moet reageren. En dat is iets anders. Nu leven we in een zeer onrustige tijd, weten we allemaal, hè? Er is een hele generatie met weinig hoop op het ogenblik aan bod. En een generatie die hopeloos zeker was dat ze het wist, is op het ogenblik bezig om haar eigen mislukkingen langzaam maar zeker te realiseren. En daarachter zit dan de generatie die weet dat ze door God geleid wordt en die dient ten gevolge meent dat ware democratie is je laat regeren door de uitlegging van de Bijbel. Neem me niet kwalijk hoor, maar zo is het. U zit in een wereld waarin je niet meer weet welke kant je op moet. Aan de ene kant heb je een hele hoop stoffelijke wensen, neigingen, eisen. Men is bezig om de chemische mens op te bouwen. Atleten worden met goede hormonen ingespoten. Appeltjes die worden ermee ingespoten. Runderen worden ingespoten. Ja, de mensen spuiten zelf soms ook, maar meestal het verkeerde. En zo gaat het maar door. Vandaag of morgen kun je een laboratoriummens maken. Elke ochtend een pilletje om wakker te worden en opgewekt. Hè? En dan ga je opgewekt, ga je naar kantoor toe. Maar dan moet je bezinnelijk worden, ernstig, geconcentreerd, hup, pilletje voor de concentratie. En dan gaan we een beetje sporten, nemen we een pilletje voor de lichaamsprestatie. En s'avonds, dan nemen we natuurlijk het nodige pilletje om de, zullen we zeggen, de huishoudelijke activiteiten in alle facetten volledig te kunnen beleven. En als we dan uitgeput zijn, dan zijn we zo opgezweept, hebben we een pilletje nodig om te slapen. Dat is misschien een parodie, maar het lijkt er soms op. Dat is natuurlijk onzin. We moeten niet meer kijken waar we buiten ons de gemakkelijke oplossing vinden, want daar verliezen we onszelf in. We moeten zoeken hoe we in onszelf die oplossing vinden. En dan moet je vertrouwen hebben, niet in de wereld, niet nodig, in jezelf. Want ik kan begrijpen dat iemand die kort geleden heeft meegemaakt hoe Reagan zijn impressie van John Wayne uitvoerde, dat hij zegt, ja, dat deugt niet. Ben ik met u eens? En er zijn mensen die zich afvragen wat Lubbers allemaal wel uitvoert. Nou ja, als je dan vraagt wat, dan zeggen ze, ik weet het niet, maar het zal niet veel goed zijn. Kijk, wat die anderen doen, heb je niks mee te maken. Het gaat erom wat jij bent, wat jij doet, wat jij in jezelf draagt. En als je dan in staat bent om gewoon te geloven, diep in jezelf, dat er vrede is. Dat je niet gaat vragen, wat is de zin van het leven? Het bestaan in zichzelf. Voel ik als zinrijk? Daar hoef ik niet over te praten. Ik heb in mijzelf de kracht. Dan ontstaat er in jezelf een proces dat meer voelen dan denken is. En dat proces geeft je dan niet alleen een gevoel van vrede, maar het geeft je ook een gevoel van een wonderlijke verbondenheid. En ja, dan zijn er natuurlijk weer mensen die zeggen verbondenheid, zit er ook op PTT-tarief en BTW op. Maar je voelt je eigenlijk verbonden met een kosmos. Het lijkt je soms of je wandelt tussen de sterren. Soms of je alleen maar rust. Er is een koestering alsof je in de zon ligt, maar er is eigenlijk niets om je heen. En dan heb je die rust. En dan zeg je, en nu kijk ik opnieuw naar mijzelf en naar de wereld. Wat ik in mij heb, moet in die wereld terug te vinden zijn. Het kan niet alleen in mij bestaan. Laat ik zoeken of ik het vinden kan. Laat ik proberen het te laten groeien. Uit te laten botten uit de dorheid van de betonwoestijnen die men tegenwoordig menselijke onderkomens plicht te noemen. En dan zul je zien dat er veel meer menselijkheid, medemenselijkheid, maar ook behoefte aan vrede, aan iets wat gezelligheid en net iets meer is. Aan iets wat de mensen het gevoel geeft. Ik ben nergens aan gebonden, maar wij willen samen werken, doen, beschouwen. Daar zit de kern van wat je naar buiten moet brengen. Ik had het daarnet over de alchemisten. U weet dat de alchemisten al lang bestonden voordat ze zo genoemd werden. Die naam die is namelijk ontstaan rond 730 na Christus. En de eerste alchemisten die boeken hebben geschreven bestonden al in het jaar 120 na Christus. Er zijn de eerste verweerschriften die in het christendom al ontstaan. U moet niet denken, zij het christendom deugt niet, maar zij, kijk wat wij doen is eigenlijk ook christelijk en kerkelijk. Dus eigenlijk, hoe moet je zeggen, alchemisten die hun denkbeelden probeerden te verkopen met datgene wat de lezer, de kiezer, aangenaam was. Politici. Maar wij als deel van de kosmos en gelijktijdig microcosmos, we hebben onze eigen verwantschappen. En die verwantschappen zijn niet afhankelijk van de manier waarop we verdedigen tegenover de wereld wat we zijn, maar door de wijze waarop we waarmaken wat we zijn. En dat kunnen we alleen vanuit onszelf, door onszelf, met onszelf. Er kan niemand voor ons opknappen. En dan denk ik, ja, die alchemisten die waren waarschijnlijk ook toch alweer een beetje, moet ik zeggen, verwaaid. Hè? En dan denk ik onwillekeurig terug aan de tijd dat al die wetenschap eigenlijk een kruising was van weten, van magie en zelfs van bepaalde godsfiguren. De tijd van Hermes Thoth bijvoorbeeld. De eerste priester van Thoth, die later Hermes is genoemd, naar een boodschapper der goden door de Grieken. En van daaruit denk ik aan deze wonderlijke reeks van mensen die onder de naam Hermes Trismegistos hele bibliotheek hebben volgeschreven. Zij waren zoekers. Niet uitvinders, niet heersers, niet leraren. Ze waren zoekers. Maar ze droegen in zichzelf een zekerheid. Ze hebben geprobeerd om die zekerheid in hun wereld gestalte te geven. Om het vast te leggen. In beelden, in theorieën misschien, maar ook met de daad. En dan trek ik uit hetgeen zij hebben voortgebracht. We hebben de tijd niet om er ook maar 1% van te behandelen. Een conclusie die u dan maar moet aannemen. De mens ondergaat innerlijke veranderingen die gepaard gaan met uiterlijke belasting. En niet van financiën. Om terug te vinden, bewust, naar datgene wat je bent, zul je delen van jezelf moeten beproeven. Delen van jezelf moeten verloochenen. Je zult zo nu en dan gewoon opgaan in iets totaal anders en zeggen, dat is het misschien. En toch vinden dat het niet helemaal klopt. En dan uiteindelijk keer je naar jezelf terug. En dan besef je, alles wat ik op die weg heb geleerd, heb doorgemaakt, had ik in mijzelf. Ik ben het zelf. De totale inwijdingsgang, zoals die op vele verschillende manieren omschreven is, komt op hetzelfde neer. Natuurlijk, men moest de elementen overwinnen, gaan door het duister, over de afgrond, lucht. Men moest over het vuur stappen, men moest door het water waden en wist niet of het diep was of niet. Men moest zich een weg zoeken door donkere grotten, door een labyrint. En dan werd men nog geconfronteerd vaak met een feest, verering, een aanbod van allerhand stoffelijke heerlijkheden. En je moest leren dat zelfs die niet van belang waren. Deze hele ontwikkelingsgang is een uitbeelding van wat elke mens op de duur meemaakt. Datgene wat op weg gaat, is niet de uiterlijke mens. Dat is, ja, noem het uw ziel, uw geest, uw innerlijke kracht. Deze zoekt de eenheid te hervinden met het totaal, waarvan hij de mogelijkheid beseft, maar de waarheid nog niet kan beleven. En dan moet je wel op een gegeven ogenblik dingen opzij zetten, natuurlijk. En dan ga je soms de gekste kunst uithalen. Wist u dat de laatste Boeddha, de Gautama Boeddha, een tijd in de leer is geweest bij goochelaar? Was een van de vele meesters. Ook nog bij een yogi-leraar, die dus vooral leerde hoe je vaak je trucjes uit moest halen. Bij wijsgeren, hij is overal geweest. Als dergelijke toch grote zielen op aarde zo'n doodtocht nog doormaken, is het helemaal niet te verwonderen dat u hem ook doormaakt. Maar als je blijft vertrouwen in wat in je is, dan kun je niet van je pad afgebracht worden. En dat is belangrijk. En nog belangrijker is het misschien dat als je op het punt staat eindelijk innerlijk aan te voelen en te begrijpen wat die wereld buiten je betekent en is, dat er aan alle kanten aanvallen zijn. U weet, Boeddha mediteert onder de boomboom. Nog met een hele helm van slakken om zijn hoofd koel te houden. Waarschijnlijk zonder die slakken moeilijk. En daar komt Mara de Bittere, de duivel, zeg maar. En die had maar meteen zijn mooie dochters meegebracht. Dat was hupsakee, hupsakee. Hè? Nou, Boeddha die keek er wel naar. En die dacht, je kan me nog meer vertellen. Toen werden alle rijkdommen aangevoerd. Of hij maar wilde nemen wat hij hebben wilde. Boeddha zei, ik heb alles, bleef zitten. Toen werd Mara zo nijdig dat hij een hele leger van demonen op hem afstuurde. Neem me niet kwalijk, het is een vrije vertaling van een verhaal dat men zelfs op het vroegere Ceylon, tegenwoordig Sri Lanka, vertelt. En dat hele leger stuimde op Boeddha aan. En die haalde de schouders op, die zei, ja, dat is geen werkelijkheid, de werkelijkheid is in mij. En zo werd hij de bewuste. En toen alles overwonnen hebbende, zou je zeggen, gaat hij op naar de hemel, weet je wel. Echt zo christelijk. Je krijgt je vleugeltjes. En niet eens voor de KLM. En dan woep, woep, woep. Naar boven in de hemel, weet je wel. Woep, woep, halleluja, halleluja. Ja, sorry. Ik parodieer, ik weet het. Het is oneerbiedig, ik weet het. Ik doe het alleen maar om even een contrast te laten zien tussen wat sommige mensen zouden willen en wat bewusten doen. Wat doet de Boeddha? Hij gaat terug. Onder de mensen. Kun je een grote stommiteit voorstellen? Heb je de innerlijke vrede? En wat doe je? Je gaat terug naar al die mensen. En dan, ja, je houdt je toespraken natuurlijk. En je doet misschien een paar wonderen. Je vertelt goede gelijkenissen. En op een gegeven ogenblik ben je weer besteld op die plaats die het klooster van de drie bomen werd genoemd. Het was in feite geen klooster hoor, het waren een paar hutjes met een stukje bos wat ze cadeau hadden gekregen. En ja, waar is de meester? Oh, als de meester niet maar komt, zou hem niks overkomen zijn. Bodes uitgestuurd En ja hoor, en ik en Anda en nog een paar van die leerlingen, die zien de Boeddha lekker zo op de veranda zitten, weet je wel, bij een dame die, zullen we zeggen, toch wel een enigszins horizontaal beroep uitoefende. En zo thee te slurpen en heel gezellig te praten. Ze zeiden, meester, hoe kunt u dat nu doen? Toen keek hij ze zo eens heel verbaasd aan. Zij zie je dan niet dat ik spreek met de wereld? Zij zei, dat is de wereld. Zij, het is een deel ervan. En als ik één deel van de wereld verwerp, verwerp ik alles, inclusief mijzelf. En toen is hij daar naartoe gegaan en een schitterende toespraak gehouden. Daarna met de volgelingen gemediteerd. Er zijn later hele geschriften over wat er allemaal gebeurd moet zijn. Maar ja, dat is natuurlijk weer menselijk. Maar als de Boeddha had gevraagd, had hij gezegd, er is niets gebeurd. Want ik heb gewoon mijzelf en de vrede in mijzelf willen delen met een ieder die er behoefte aan had. En die vrouw had dat op dat ogenblik zeker net zoveel of meer dan al die leerlingen die dachten, als we nou maar precies de juiste paden volgen, de juiste deugd ontwikkelen, dan zijn we van de ellende af. Die vrouw wou niet eens van de ellende af. Die wilde alleen nog zichzelf weer kunnen aanvaarden. Als je bewust wordt, dan zul je dus die tegenstellingen achterlaten. Maar we weten dat de Boeddha, voor hij die toestand van verlichting bereikte, heel rustig het een ogenblik aan het hof van Aratja zat, onduigende dingen zei en misschien wel deed, en het volgende ogenblik weer langs de grote weg slenterde. Hij had zelfs een pijl en boog bij zich en hij heeft nog gejaagd. Totdat hij uiteindelijk een pijl te hoog schoot. En die is dan terechtgekomen op een plek waar niemand iets van weet. Een legende die door Kipling weer is gebruikt om daar een mooi boek over te schrijven. Nou ja. En Kipling was een man die dus uitging van het standpunt Oost is Oost en West is West. En ze zullen elkaar nooit ontmoeten. Daar had hij gelijk in. De mensen ontmoeten elkaar wel. De windrichtingen niet. Wanneer wij gaan begrijpen dat juist in onszelf vrede hebben en dat delen met een ander eigenlijk het beste bewijs is dat we iets zijn en bereiken, dan zijn we opeens geworden in ons eigen microcosmos tot een soort alchemisten. In ons is de kracht, in ons werkt het beseffen, het voelen. En dan gaan we de wereld in. En dan transmuteren we. Dan transformeren we. Dan maken we uit wat slijk der aarde lijkt misschien goud. En misschien wel uit goud het slijk der aarde. Dan maken we uit wat dwaasheid schijnt te zijn, wijsheid. Door de essentie eruit te halen. En die met levende kracht te laden. Wij zijn innerlijk niet zo groot, zo goed als we vaak zouden willen denken. Maar we zijn deel van een macht die zo groot is, ik weet niet of ze goed of kwaad is, maar groot is, dat we ze niet kunnen overzien. En dat deel zijn, waarmaken in je eigen leven, in jezelf zoeken naar die zekerheid, naar die rust, het weten. En dan die delen met de wereld. Niet door die wereld te veranderen, maar door hij iets van die vrede, van die rust te geven, wanneer ze erom vraagt en ze nodig heeft. Dan hebben wij iets bereikt wat in deze verwarde tijd met al zijn moeilijkheden en zijn onmogelijkheden werkt. Dan komt er een ogenblik dat mensen weer naar elkaar kijken. En niet naar de auto die ze voor de deur hebben staan, het meubelement of de kleren die ze dragen. Dat mensen niet meer vragen, werk je wel of werk je niet? Maar dat ze vragen, ben je mens of ben je geen mens? Geen echte mens. Wanneer de mensen weer gaan denken, die geestelijke waarden, en die krachten die in hen schuilen, dan is deze wereld zeker niet tot de ondergang gedoemd. Integendeel. Dan kan ze een nieuwe fase beginnen, waarbij de mens leert om meester te zijn van zijn stoffelijk milieu, zonder daarbij ooit de dictator te willen zijn van anderen. Dan bereikt men een situatie waarin men wat men innerlijk is, deelt met anderen. Niet omdat dat een verdienst is, omdat het goed is, maar omdat het de enige manier is om werkelijk innerlijk bewust te bestaan en gelijktijdig nog te leven in een beperking. Kijk, dat had ik u voor willen leggen. En als u zegt, nou had hij liever wat anders moeten vertellen, had je je mond maar open moeten doen. Commentaar?
Waar staat die innerlijke weg voor, bijvoorbeeld wat u noemde, die elementen waar je doorheen moet gaan en dergelijke?
De inwijdingen en die lopen uiteen. Je had bijvoorbeeld de Posidonische inwijding, maar je hebt ook bijvoorbeeld bepaalde inwijdingsgangen in de Mitra's dienst. Daar word je geconfronteerd met de elementen, omdat een mens werd gezien als bestaande uit de vier elementen. Dat vinden we zelfs nog in de oude geneeskunde. Huh? Te veel vuur, koud. Huh? Of te veel vloeistof. En dan gaan ze de patiënt door hem koppen te zetten tot hij overleed. Dan zeiden ze, zie, als hij dat nog niet had gedaan, was hij beter geworden. Dus, als je reëel bent, dan zeg je, dit zijn symbolen. De elementen drukken uit het geheel waarin men volgens het oude denken leefde. De voortdurende vermenging van alle elementen plus een vijfde element dat bij de Grieken onder andere de ether werd genoemd. Wij waarschijnlijk levenskracht zouden noemen. Door elk van die elementen meester te worden, verwijderde jezelf van de gebondenheid aan het spel van de elementen. Je werd dus vrij. En door vrij te zijn, kon je vrij beleven, vrij ervaren, vrij handelen. En deze vrijheid maakt het mogelijk om andere werelden tot de werelden van de goden toe, als het ware gewoon te naasten, tot deel van jezelf te maken. Wat zeiden de Egyptenaren ook weer? Dan had iemand onder andere bij zijn inwijding dus, laatste fase, in een doodkist gelegen. Hè? 3 dagen in donker als het kon. In de piramide. Nou ja, dan waren er ook wel bij hoor. Het was beter dat ze donker waren. Zo mooi waren ze niet. Maar als ze eruit kwamen en ze hadden het doorstaan. Want in stilte en duister met jezelf alleen zijn 3 dagen is niet makkelijk hoor. Wat riepen ze dan? Heil u, o herrezen Osiris. Vrije vertaling. Met andere woorden, de God die de dood heeft overwonnen. De ingewijde overwint alle fasen, maakt ze door om zo in staat te zijn elk teloorgaan van zijn besef of wezen, als het ware ongedaan te maken, onmogelijk te maken. En hij bereikt dan op den duur, waar vinden we dat het beste? Ja, in de dienst van Abu. Een god in Babylon dus. Hè. Daar, een god der wijsheid. Daar werd het volgende gezegd. Gij in de groene mantel. Gij de wijze die slechts zelden spreekt. Gij hebt de banen getrokken. Gij schrijft door de wereld der goden en zij horen op uw stem. En gij zijt deel van de mens en deel van de goden en daardoor de raad van al het bestaande. Een heel typisch iets, hè? Dat was op de, zeg maar, de 5e etage van de ziggurat werd dat gezongen en gedanst en gespeeld. Vroeger ging je naar de tempel, tegenwoordig ga je naar de disco, maar gedanst wordt er ook. Dus, als u begrijpt waar het om gaat hier, er zijn vele werelden. Op het ogenblik dat die werelden ons niet meer beheersen, omdat we in onszelf iets beseffen wat die werelden omvat, kunnen wij die werelden in waarheid kennen. Wij kunnen van de ene wereld naar de andere gaan, maar we kunnen ook de krachten van die werelden versmelten. En dat is dus het doel van de ingewijden. Te komen in een toestand waarbij de werelden van de hoogste kracht en wat dat betreft de diepste duister voor hem één geheel zijn, waarin hij zich vrijelijk beweegt, waaruit hij vrijelijk put en waaraan hij als geheel en niet meer als een bepaald deel beantwoordt door de vrede die in hemzelf leeft. Ja, u ziet het, inwijdingen, het is toch nog wat anders dan 400 gulden betalen, 5 letjes leren en een nagel in je voorhoofd krijgen. Ja. Ja. Daar kun je ook wel dingen mee doen hoor, natuurlijk. Of schoon de mensen zijn die beweren een derde oog te openen. En als je het mij vraagt, hebben ze of een gaatje in hun schedel, of ze hebben een verkeerde plaats uitgezocht voor een extra ogen. Maar laten we beseffen, wij zijn een innerlijk wezen. Wij zijn de ziel, de God van de kosmos die lichaam is. Wanneer wij dit beseffen en de rust en de vrede in onszelf hebben, zijn we in hoge mate meester over ons lichaam. Maar die meesterschap breidt zich uit over alles wat bij het lichamelijke behoort, het stoffelijke. We zijn geen koningen, maar we zijn als het ware de moderatoren die het innerlijk evenwicht overdragen op de wereld, zodat alle gebeuren daarin uiteindelijk een evenwicht blijft wat aan de kosmos beantwoordt. Nou, ik dacht, daar kon u het mee doen, of niet?
Ja, ja.
Ja, toch wel. Nou, dus prettig, neem mij naar huis, denk erover na en realiseer u één ding. De geest wil u graag helpen, maar de geest is niet onderwijzend personeel wanneer u zelf een bewaarschoolmentaliteit hebt. Het is geen spelletje. En je moet afstappen van je angsten. Je moet proberen je begeren te zien als onbelangrijk, zodat het je niet meer beheerst. Je moet in jezelf vrede zoeken. En dat kun je alleen zelf. Doe je dat zelf, dan ontstaat voor jou de mogelijkheid om met steeds meer anderen, mensen, geesten, engelen, hoe je ze noemen wilt, in contact te zijn. En dan zul je daardoor juist begrijpen wat je evenwicht met die anderen tezamen betekent. Wat je harmonie betekent als je ze terugzoekt in een groter geheel. Men moet zelf beginnen. En als u denkt, ik kan het toch niet aan, dan faalt u al door gebrek aan zelfvertrouwen. U kunt het. Maar hoe u het waar kunt maken, dat ligt aan een innerlijk proces en herkenning van de buitenwereld. Nou, het beste ermee. En als u slaagt, dan hoop ik dat deze les aanleiding zal zijn voor u mij de nodige hulp te verlenen wanneer ik ze nodig heb. Goedenavond.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 à 25 minuten. Hier vooraan op de tafel vindt u allerlei verslagen van bijeenkomsten in Den Haag. En er zijn vandaag een hele hoop titels gekomen van wat vorige jaren. Misschien dat ze dat voor u wat bij is. Dus komt u kijken. En de koffie komt om 9 uur. Ik weet niet of ze er al zijn.
Ja. 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 Ja.
Ik wil dus
Ik wil deze.